Welkom bij de AD Voetbal Podcast die volledig gaat over het Nederlands elftal en de Champions League finale met Nederlandse inbreng natuurlijk, de zegen van Liverpool. We doen dat vanuit Portugal, in het hotel waar we zitten in de voorbereiding op het Nederlands elftal, die Nations League die hier gespeeld gaat worden deze week. Met Maarten Wijfels en Mikkel Schouka praten we onder andere over de keuze van Frenkie de Jong, de toekomst van Kevin Strootman en wat heeft de winst van Liverpool in de Champions League voor effect op de spelers die hier binnen gaan komen, Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum. Je hoort het allemaal in deze AD Voetbal Podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Ja, we zitten in de hal van het hotel waar we zitten in Portugal, in Lagos. Mikkels, voor ons is de tweede dag. Ja, voor jou is net...
Net wakker.
Net wakker ongeveer, of niet?
Nou ja, net wakker, maar... Het was een lange nacht en een vlucht richting Lagos, dus...
Ja, want jij komt uit de Champions League finale natuurlijk overgevlogen in Madrid.
Ja, gisteravond in het Wanda Metropolitano in Madrid.
Ja.
Na afloop urenlang gewacht op de spelers.
Ook op die streaker voor een interview?
Die was niet beschikbaar, die was afgevoerd.
Oké.
Heb je die trouwens gezien?
Want ja.
Op televisie knippen ze dat er altijd heel vakkundig uit.
Nou, het was een heel kort fragmentje, het was eruit geknipt.
Ja.
Maar die dame heeft 2 miljoen extra volgers erbij op Instagram.
Ja, en een boete, denk ik.
Ja, stadionverbod. Ik las dat haar vriend, die heeft het in 2014 bij de WK-finale gedaan in Brazilië.
Oké.
Ja, dat is een of andere rijke Russische miljardair.
Oké. Dus, toch netjes een kaartje voor het stadion, hè? Ik vraag me dan af, maar we dwalen misschien meteen af. Ik vraag me dan altijd af, die stewards, hè, die zitten in rijtjes naar het publiek te kijken. Ergens moet je toch opvallen dat iemand zich daar van de kleding ontdoet.
En ineens en zo'n soort van...
aanstal te maken, ja. Geld op te sprinten en...
Maar misschien dat ze eventjes net even op een onbewaakt ogenblik keken naar een situatie op het veld. Dat kan natuurlijk.
Ja, ze draaien zich nooit om. Tenminste, als ze goed geïnstrueerd zijn. Ze kijken echt altijd naar het publiek.
Ja.
Dus, maar ik kan me ook voorstellen als je daar 90 minuten naar zit te staren. En er gebeurt natuurlijk 9 van de 10 keer helemaal niets. Dat je misschien je scherpte een beetje verliest. Maar ja, als dat je taak is, dan heb je dat niet helemaal...
Je had maar één taak, hè, is dit een beetje.
We hadden er nog met Van Dijk over en Wijnaldum. Die hadden in de afloop een kinder het veld opgehaald. En dat duurde maar. Dat Wijnaldum is zelfs met onze huisfotograaf Pim Ras de lift ingestapt om ze op te gaan halen. Pim al reportage makend met de fotocamera. En Van Dijk zei ook een beetje lachend dat de strikers makkelijker het veld opkwamen dan die kinderen.
Ja. Kijk. Ja. Dat begrijp ik wel.
Ja.
Maar hoe vond je de finale, Maarten?
Nou ja, kijk, er kwam op een gegeven moment op Twitter... zei iemand van... was dit nou de slechtste finale sinds PSV Benfica in 1988? Als kijkspel. En ja, heel veel mensen bevestigden dat wel. Dus het was niet spectaculair. Het was niet spektakel wat je er misschien van verwacht had. Maar het was wel een finale in lijn van heel veel finales. Ik denk dat de vroege goal ook zeker niet meehielp aan het schouwspel. Want nee. Ja, dan was het natuurlijk één ploeg die moest. En de andere die kon snel op de counter proberen. En zo'n finale werd het ook.
En die strafschop was wel ongeveer het gesprek van de dag, toch? Ja. Na afloop.
Ja. Volgens de regels is dat een strafschop. Volgens je gevoel en elke voetballiefhebber denkt daar waarschijnlijk hetzelfde over. Is het zwaar gestraft?
Om in de eerste minuut gelijk een...
Los van het feit in welke minuut het gebeurt. Maar dat is natuurlijk wel heel vervelend. Maar het is tegenwoordig zo, als je je arm uitsteekt, dan neem je het risico dat.
De uitleg was ook, die arm is uitgestrekt. Waarom doe je dat dan eigenlijk?
Ja, ik denk dat hij een zone achter zich aanwees waarin die vreesde dat er iemand vrij zou komen als die bal daar zou komen. Dus hij waarschuwde een ploeggenoot. Het is allemaal net begonnen natuurlijk. Jongens staan onder behoorlijke druk. En dan gaat het zo mis. En toen kwam de verkeerde ploeg eigenlijk op voorsprong.
Maar het geeft ook wel weer aan. Want ik zag net toevallig dat Dick Jol er iets over had gezegd.
Ja.
En die zei van... VAR had moeten corrigeren.
Danny Makkely, hè?
Danny Makkely. Terwijl nou juist de regel is dat de VAR alleen bij overduidelijke fouten corrigeert. En ja, je kon niet zeggen dat dit overduidelijk was. Dus het geeft me weer aan. Bij de training van het Nederlands elftal hadden we het er vanochtend ook over met spelers. Ze weten toch niet goed waar ze aan toe zijn momenteel.
Nee, dat is lastig eraan, hè?
Ja, en dat blijft toch een beetje boven het voetbal hangen. En dat is eigenlijk wel jammer. Het was misschien ook wel gelukkig dat Liverpool er eigenlijk dan nog een tweede maakte, waardoor die goal niet als enige goal in de finale werd.
Maar het haalde het perspectief van Spurs natuurlijk behoorlijk.
Absoluut. Absoluut.
Er waren ook veel mensen die na afloop ook constateerden dat bij Liverpool dat een beetje de pijp leeg was. Dat het echt op was. Merkte je dat ook bij de spelers?
Ze hadden 3 weken lang niet gespeeld. Hè. Ze waren in Marbella geweest en zich daarna voorbereid. Ze hadden ook nog hard getraind. Maar je merkt toch wel dat die ploegen komen uit een ritme van 3 wedstrijden in een week. En dan in één keer 3 weken niks. Dus je kan ook niet meer oefenen.
Nee. Het heeft
natuurlijk geen zin om om Liverpool nog een keer tegen Portsmouth of zo te laten spelen. Dus ik kan het ook niet nabootsen. Dus ik had ook wel het gevoel dat ze niet echt in hun in een ritme kwamen. Ik vond Spurs eigenlijk voetballend beter.
Ja.
Alleen ja, Dele Alli is heel matig. En momenteel Harry Kane was nog niet fit. Dus echt stootkracht voorin, dat misten ze een beetje.
Er waren één of twee momenten, en daar zaten wij ook te kijken. Dat je dacht, Eriksen, ja, kan een keer op doel schieten. En, ja, dan kwam er een enorme afzwaai.
Dat was een goede kans.
Ja. Ik had het Eriksen ook wel gegund. Gewoon de speler die hij is, ook in toch een Nederlands verleden. Maar ja, het zat er uiteindelijk niet in voor ze. En de man van de wedstrijd, denk ik, zouden we het over eens, was de keeper, hè?
Ja.
Ja, het was van Liverpool. Van Dijk natuurlijk officieel, hè?
Ja.
Ja, de keeper was ook erg goed. Ja, heel het seizoen al. Dat is wel het grote verschil, hè? Vorig seizoen was de keeper de slechtste man.
Ja, dat was wat mee, geloof ik, hè?
En nu de beste.
Ja. Het levert een hoop emoties op, terwijl trouwens volgens mij net een hele groep mensen weer het hotel binnenkomt lopen. De vader van Henderson stond langs de lijn. Ja. En die werd opgevangen door de Britse televisie. En die kwam echt met een prachtig verhaal over zijn zoon. Even naar luisteren.
No, when he was 10, I took him to see a Champions League final at Man United. Between the two Milans. Cup the two Milan. And he said to us, when we came out with the Champions League music, Dad, I'm going to play there one day. Not only once, but twice. And now he's won one. I'm absolutely delighted for him.
Ja, of het nou geromantiseerd is of niet, maar dat hij zegt als 10-jarige jongen tegen zijn vader van pap, weet je, we zijn hier bij die finale in Manchester tussen de twee Milaans. En ik ga twee keer die Champions League finale spelen. En dat is hem ook gelukt. Ja, dat is dan mooi, zeg maar. Dat is zo'n verhaal, toch?
Dat is wel mooi. Het mooie is ook wel natuurlijk dat miljoenen kinderen dat zeggen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Tegen hun vader. Ik ga een keer die wedstrijd spelen en het gebeurt bijna nooit.
Nee, maar het gebeurt hem wel. Het verhaal is ook met die vader die keelkanker heeft gehad. Ja. Dus dat was nog extra bijzonder beladen natuurlijk voor hem.
Ik vind het op zich wel bijzonder, want ik vind het niet zo'n hele bijzondere voetballer eigenlijk.
Nee.
En dus dat hij dat dan toch twee keer voor elkaar heeft gekregen. Ja. Dat zit ook wel een beetje in dit Liverpool. Daar zitten toch wel een hoop spelers in die niet zo heel bijzonder zijn, toch?
Maar het is toch ook het voorbeeld van... Nou ja, maak de koppeling met het Nederlands elftal. Als je er 2, 3 hebt die echt iets kunnen, hè, een eentje kunnen forceren. Of die echt een meerwaarde hebben. En je zet daar goede teamjongens omheen. Ja, dan hoef je geen 11 wereldtoppers te hebben. Misschien juist liever niet. Want dan heb je weer een probleem dat ze niet voor elkaar willen werken. Of dat er een naast valt. Ja. En dat zie je... Ja, dat zie je natuurlijk bij dit Liverpool. En Wijnaldum bij het Nederlands elftal is natuurlijk ook eigenlijk een dienende speler in...
Ja.
Om jongens heen. En dat werkt.
Ja.
Teambelang, hè?
Ja.
Van Dijk ook natuurlijk. Ja. Merk je ook, die willen het Nederlands elftal ook op sleeptouw nemen. Want we spraken ze na afloop. En ja, dan hebben ze het over de Nations League. Laten we eerlijk zijn, je hebt net de Champions League gewonnen. En dan moet je nog...
Ik snap dat wel. Nations League, man. Het is de eerste keer dat je die beker kan winnen.
Ja, dat ongetwijfeld. Dat is maar dat heeft er wel 2 dagen nodig natuurlijk. Voordat je daar een klein beetje aan toe bent, denk ik. Maar ze zeiden toch al... Ze praten wel met journalisten, dat snap ik ook wel. Maar het zijn beide volgens mij geen jongens die denken van... Ik moet nu even zo'n quote achterlaten. Dan kan Ronald Koeman meelezen. Maar laten we eerlijk zijn.
Maar Koeman krijgt er wel het AD morgenochtend met die quote erin.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Maar ik weet niet of die daar keurig netjes op zijn deurmat ligt. Maar het is natuurlijk zo dat je, ja, die Nations League, dat is natuurlijk bij lange na komt er niet in de buurt van de Champions League winnen. Dus je zou ook kunnen denken, nou deze heb ik nu. En misschien even op de bank zitten in Portugal en dan zien we het wel. Maar dat is niet.
Ja, even over dat team nog net over hebben. Ik zag dat Mourinho ook had gezegd van waarom zou Liverpool niet 3 jaar achter elkaar die beker kunnen winnen of de finale kunnen halen.
En Liverpool era wordt al aangekondigd, hè?
Ja, als je daarover over nadenkt. Nou ja, als je erover nadenkt, is dat misschien wel zo. Want er zijn best wel veel topclubs in Europa... die zijn echt in transitie deze zomer.
Mm-hmm. Real Madrid, Bayern München.
Bayern München, ook Juventus wel. Ja. Manchester United is geen top meer... maar moeten bijvoorbeeld ook helemaal opnieuw beginnen.
Nou, dus, geen top meer. Het is nog altijd een topclub, toch? Dus die,
dat is echt...
Loszand geworden.
Dat is echt loszand. Dus bij Liverpool, ik denk dat er eigenlijk... daar hoeft niet zoveel te gebeuren deze zomer, hè? Die zullen denk ik ook iedereen wel houden. Iedereen wil daar blijven. Ze hebben nog de ambitie. Dat is ook nog zo. Ze hebben nu een keer of 6 die Champions League, 6 keer de Champions League gewonnen. Waarvan ik denk 3 keer na 1990. En in dat jaar werden ze voor het laatst Engels kampioen.
Ja.
Dus dat duurt al.
Ja.
Dat duurt al 30 jaar straks. Ja. En die ambitie hebben ze nog. Dus.
Ze hebben natuurlijk wel ook best wel een moeizame Champions League gehad. In ieder geval in die groepsfase was het kantje boord.
Ja.
Tot de laatste wedstrijd moesten ze zich plaatsen voor de knock-out fase. Dus ze verloren alle uitwedstrijden. En eigenlijk zijn zij, wat Bayern München toen ook een beetje had, als ze die finale haalden, zijn ze na de groepsfase zijn ze pas tot de favorieten weer gaan behoren. Natuurlijk op naam,
ja, natuurlijk
wel in Liverpool, maar toen gingen ze, Bayern München liep het natuurlijk uitstekend. Ja, sommige ploegen hebben dat, die dan toch blijkbaar het beste voor het laatste bewaren. Terwijl ook Napoli was bijvoorbeeld vele malen beter in de, ja, in de groepsfase dan Liverpool.
Maar ze hadden inderdaad wel een pool.
Precies.
Paris Saint-Germain, Monaco, ja, of sorry, Napoli en Rode Ster.
Ja.
Ja, dus die twee, Napoli en PSG.
Ja.
Dat is wel pittig. Ja.
Maar goed, ze hebben hem gewonnen. Dat levert natuurlijk de spelers van het Nederlands elftal, die nu bij de Nations League daar, die levert een boost op natuurlijk. Die komen binnen. We hebben het vanochtend in onze...
Precies. Ik heb toen in herinnering, hè, Edwin van der Sar hebben we voor het EK 2018 zien binnenkomen. Die had toen zijn Van Breukelen moment in de finale. Ja. Eindelijk beslissend geweest. En ja, het leek wel of die man die 2 meter breder en 2 meter langer werd in dat doel. En ja, dat zeiden de spelers toen ook van, dat helpt ons ook. En vanmorgen zei bij de training Steven Bergwijn eigenlijk hetzelfde. Ja, die komen nu met zo'n goed humeur binnen. Dat geeft alleen nog maar iets extra's aan ons team.
Ja, en richting Engeland zitten. Want natuurlijk allemaal spelers ook nog in die verloren hebben. Ja, ook een paar die begonnen hebben natuurlijk. Dus dat wordt ook wel een leuk potje natuurlijk.
Ja, ja.
En Engeland heeft natuurlijk het nadeel, dat zeiden we in Nederland zelf al gelijk. Wij krijgen die spelers pas binnen op de dinsdag, want ze komen dan morgenavond komen ze hier in Portugal aan. Dat is de maandag. Dus dat betekent dat ze pas dinsdag mee gaan trainen. En dat is vaak de tactische training over hoekschoppen. Dus eigenlijk, ze trainen bijna niet. Het is gelijk spelen, toch?
Ja, klopt. Want dinsdag, wat je zegt, dinsdag gaat Koeman ook hier de standaard situaties doen. Nou ja, de missen er nog maar 2. En bij die Engelsen, een stuk of 6, 7?
Ja, 7 spelers.
Ja, dat is natuurlijk veel, hè?
Ja. De ene helft is teleurgesteld en de andere helft is blij.
Ja, nou ja, dat. Dus,
en moe.
En moe. Ja. Oh, jij ook of niet? Jij
bent
ook,
niet. Nee. Nee. Oh.
Overigens moet ik nog wel zien of Koeman ze ook allebei gaat opstellen tegen Engeland.
Ja.
Want, kijk. Het lijkt mij dat Wijnaldum en Van Dijk, nu win je hem een keer. Dan moet je ook maximaal van het moment profiteren om dat echt ook gewoon helemaal in je op te nemen. En ja, het zijn geen types volgens mij die 16 bier achterover slaan.
Daar hebben ze ook over gesproken. Wijnaldum zei er letterlijk van, want er werd gezegd, want het hoort er dan altijd bij, heel erg dronken gaan worden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook onzin
Engels,
dat moet.
Engels, ja.
Maar hij zei, ik drink helemaal niet. Want omdat je heel weinig drinkt, drink eigenlijk nooit alcohol. En als je dan te veel drinkt, dan moet je heel erg van herstellen. Kost heel veel energie. Dus dat doe ik eigenlijk alleen iets te veel drinken als het zomervakantie is. En dan denk ik al dat hij voorzichtig is. Want dan weet hij al dat het regime van Klopp weer op komst is.
Ja.
Maar hij zei, ik begin daar niet aan. Dus ze gingen wel met een tour door de stad.
Ja.
Ze werd groots gevierd.
Vanaf vanmiddag inderdaad gaat die
zonder
bus.
Zonder champagne.
Ja.
Ja.
Voor
ik ook spelers met flesjes bier door de mixzone zag komen. Al Moreno bijvoorbeeld, die had dan wel niet gespeeld.
Ja. Maar het geeft misschien ook voor Koeman een kans, als je het zo wil zien, om ook een keer met jongens. Hij kan bijvoorbeeld ook. Hij kan bijna 3/4 van de Ajax-as zou die samen kunnen laten spelen. Hè? Als jij Blind naast de licht zet, dan heb je het centrum van Ajax.
Ja.
Vind je de jongen van de Beek op middenveld, heb je het middenveld van Ajax met nog één erbij. Dus dat, hè, dat zou ook een overweging kunnen zijn als hij ziet van God, Wijnaldum van Dijk, het heeft er ook wel ingehakt, emotioneel ook.
Zou je de 1 of 2 gewoon rust geven even?
Nou ja, kijk, vorig jaar toen verloren ze hem. Dat is natuurlijk een heel andere emotie kom je dan binnen. Een heel andere lading neem je mee vanuit die finale. Dus toen liet hij ze allebei uit het elftal toen ze oefenden tegen Slowakije. En de tweede wedstrijd tegen Italië speelden ze wel. En dat was ongeveer, daar werd de slechtste interland onder Koeman. Dat leek echt van niemand, dat leek helemaal nergens op. Dus ja, nou, het is in elk geval een thema voor de komende.
Maar als ik Mikkels hoor, willen ze heel graag spelen. Want ze hebben al geroepen dat die Nations League...
De spelers willen altijd spelen.
Ja. Ik zou Wijnaldum rust geven. Donny van der Beek kan prima spelen. Ja, en je aanvoerder. Verdediger is toch nog anders. Hè. Het is niet minder zwaar.
Die zijn aan de helft kunnen wisselen.
Organisatie, ja. Ja. En van Wijnaldum wordt natuurlijk verwacht dat hij weer 90 minuten de strijd aangaat. Dus Ja, die zou je een wedstrijd eruit kunnen laten en dan kunnen kijken of we de finale halen en dan het weer omwisselen. Maar Donny van der Beek heeft zich natuurlijk zo ontwikkeld dat het niet gek is dat hij ook zijn kans gaat krijgen.
Ja, ja, de discussie die wij ook in het online programma hadden op ad.nl was nog, ja, hoe ga je dat middenveld inrichten? Kunnen ze ook samen Van der Beek en Wijnaldum spelen?
Ja, dan moet de Roon eruit, hè, denk ik.
Ja, dan moet de Roon wordt dan kind van de rekening.
Ja, en aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, we hebben het nu al die tijd zo gedaan, dus we houden het zo. Maar... En dan zou je, als je dan inderdaad zegt Wijnaldum krijgt rust, zou je Van der Beek op die plek kunnen zetten.
Je kan een keer proberen, zeg maar, hoe dat dan gaat.
Ja, het is natuurlijk lastig, want je hebt maar twee wedstrijden. Ze hebben geen oefenwedstrijden ervoor gehad. Dus echt proberen is ook moeilijk. Want ja, als je verliest is het toernooi, voor zover je het toernooi kan noemen, is het al voorbij. Dus het is ook niet echt een kwestie van lekker dingetjes uitproberen. Of je moet het echt helemaal in teken stellen voor de komende maanden. Maar ja, er zit een zomer tussendoor. Er gaan transfers gemaakt worden. Straks in september is alles weer anders. Ik denk dat Koeman toch vooral puur voor de winst gaat en niet om dingetjes uit te proberen. Dat heeft hij al genoeg gedaan.
Hè? Ja, en er zit een flinke bonus op als je hem wint.
10 miljoen?
Ja.
10 miljoen euro voor de winnaar. En, maar het prijsgeld is zo verdeeld dat ook de nummer 2 krijgt, geloof ik, nog 8.
En de nummer 4, 2,5 of zo, zag ik.
Ja, plus nog wat extra tv-geld. Of, ik weet niet wat er nog aan vast zit, maar in elk geval wel.
Kun je dat berghuis verkopen voor 10 miljoen?
Dat weet ik niet, dat weet jij beter dan wij.
Nou, dat vraag ik me af.
Ja, maar heb jij Sjaak Troost al gebeld? Of,
Die heb ik niet gebeld, maar omdat PSV naar hem hengelt. En op de achtergrond hoor je ook nog wel eens dat Ajax. Die doen het misschien wel eens vaker om de prijs nog wat op te drijven. Ja. Maar zou je hem voor 10 miljoen verkopen of zou je hem voor 10 miljoen kopen? Dat is wel een interessante vraag, toch?
Ik zag een Harry Vermeer voorbij komen online. Die vond het veel te weinig, 8 miljoen. Wat een belachelijk bedrag.
8 miljoen, ook wel weinig, omdat hij ook 6 miljoen heeft gekost. En hij is natuurlijk verder dan toen. En hij heeft mooie cijfers, hè. Vaak veel assists, veel goals. International, nu dan niet erbij. Maar ja, dan zou ik toch ook voor die 2 miljoen winst, is een beetje weinig. Maar goed, ja, als je hem binnen Nederland verkoopt, dan weet je dat het niet de hoofdprijs oplevert. En ik denk dat hij na zijn avontuur bij Watford niet zomaar voor een buitenlandse ploeg is.
Even over transferperikelen. We hebben het in de vorige podcast er ook over gehad. Gaat dat spelen? Dit trainingskamp kennelijk wel. Er speelt genoeg. Sillissen, die weg wil bij Barcelona. Benfica wordt dan genoemd. Maar liever niet, begrijp ik uit zijn reactie.
Ja, liever het liefst in de top 5 competities blijven. Ja. Ik denk dat Benfica op zich wel een mooie club is.
Wou ik zeggen.
Maar het is meer dat hij niet... Hij gaat liever niet naar Penafiel en Chaves en hoe noem allemaal maar op. Hij speelt liever in... Ja, misschien een competitie als de Duitse zou ik niet zo gek van hem vinden, hoor.
Nee?
Bij een club als, noemen ze wat, waar zoeken ze nog een goede keeper?
Peter Bos.
Bijvoorbeeld bij een club als Dortmund zou ik hem wel willen zien keepen. Ja. Ze hebben daar die Burki. Ja, dat is toch ook niet dat je zegt, die is niet beter dan Sillissen, hoor.
Nee, maar goed, dat is één.
Bos, nou ja, Bos noem jij. Heeft een keeper goed gedaan dit seizoen, maar ik proef wel dat als er nog een betere te vinden is... zijn ze wel geïnteresseerd. Dus,
en zeker iemand die het systeem van Bos mee kan doen.
Ja, daarom. Dus dat soort clubs. Ja, dat zou ik wel eens willen zien als dat gebeurt.
Ja.
Maar goed, dat is er één. En,
dat is er één, ja. Nou ja.
Ja, veel. En bijvoorbeeld vanmorgen sprak ook Kevin Strootman... die gewoon open en bloot zei van... ja, luister, ze hebben mij gewoon gezegd... geen Champions League. Je bent gewoon een te dure speler voor ons. We willen van je af.
Dus, 5 jaar vastgelegd, hè? Ja. Ik vond echt, als je dat één jaartje...
Ja.
Ik was al bij zijn presentatie.
Ja, moet je nagaan.
Dan worden altijd die woorden uitgesproken. Als dat dit is een speler die de club gaat dragen. En, de keeper was technisch directeur, hè, Zubi Zareta.
Ja.
En hij was zelf ook zo heel enthousiast. En ik dacht ook wel, weet je wel, een beetje die rauwe stad, zijn manier van spelen. Ja, dat gaat er wel passen. Maar ja, je ziet het vaak. Ja, halen ze net niet de Champions League. Dan gaat er een kaalslag komen op financieel gebied. En dan sneuvelen de mensen.
Maar sowieso is Frans voetbal voor Nederlandse spelers een lastige competitie om in te aarden.
Dat is een interessante, want inderdaad historisch gezien...
Johnny Rep, Saint-Étienne. Ja,
er zijn echt weinig waarvan je zegt... hey, dat denken we nog aan terug van... weet je nog, toen die daar 5 seizoenen speelde, toen dit en dat. Nee. Paris Saint-Germain ook eigenlijk, hè? Van de Wiel.
Ja.
Dat denken we eigenlijk nooit meer aan.
Maar wat is dat? Want als je naar het Franse voetbal kijkt, dat middenveld, heb ik altijd, dat zijn hele sterke, stoere, lange, grote spelers.
Nou ja, Strootman zegt ook dat in Italië was het... Hij zegt, het was toch moeilijk om van het tactisch Italiaanse voetbal naar dit Franse... Het is heel veel kracht, individuele actie. Terwijl Fransen ook wel om techniek bekend zijn. Maar hij zegt, het is toch heel ander voetbal. En het viel hem niet mee.
Nee. Gek is, hij had daar natuurlijk Garcia als coach. Die had hem ook bij Roma. Dus die had dat wel een beetje moeten inschatten, denk ik.
Ja, maar ze heeft hij zelf ook niet helemaal goed ingeschat hoe het Franse voetbal is. Hè? Als je ziet wat die zelf ook ontslagen is, Garcia.
Ja, maar toch, ja, die kwam uit het Franse voetbal. Hè? Lille en zo. Dus die had toch wel kunnen weten hoe dat werkte. Maar het is misschien ook een kwestie van vraag en aanbod. Hè? Kan je een speler krijgen? Is het een speler die je kent? Ja, misschien dat je dan de plus en de min wegstreept. En dat je dan toch denkt, we halen hem maar.
35 miljoen was die, hebben ze betaald?
Nee, 25 is 25, ja. Maar in elk geval veel.
Ja, maar het is een hoop geld. En dat is dan echt zo down the drain na een jaar, toch? Dat is bizar.
Eigenlijk wel. Ja. Komt het wel op neer?
Maar dan moet hij weer terug naar Italië, als ik het dan zo hoor. Of naar Nederland.
Ja, en Nederland is wel uitgesloten, hoor ik.
Nou, daar zei hij van dat. Nee, dat denk ik zeker niet. Dat denk ik nu niet aan. Dus dat is niet in zijn gedachten.
Hij is 29, hè?
Ja, dat is ook weer net. Kijk, dacht ook wel eens aan De Vrij, hè? Van die komt ook op een moment straks terug naar Nederland. Wanneer? Ja, ik zou bijvoorbeeld. Ik zou hem bij PSV wel willen zien. Maar dat is misschien nu net nog te vroeg, maar over 2 jaar. Ja, je kunt zeggen, ik ga terug naar Feyenoord, maar.
Ja, maar hij heeft natuurlijk net dat getekend en hij heeft veel gespeeld. Dus
ja, nu nog niet.
Die nog wel even kan, ja.
Nee, maar dat soort jongens, Strootman terug naar Nederland, dat is nu. Ja, moet je dan nog een jaar naar, weet ik veel, Brescia gaan? Spanje.
Nee, Sparta.
Sparta, ja.
Dat is te vroeg, maar.
Nee, maar dat zijn wel, ja, het is 29. En dan, we vroegen ook nog natuurlijk even naar zijn knie. Van, is dat nog hè, voor clubs? Hij zei, nee, schrijf maar op. Vorig jaar 45 wedstrijden gespeeld. Nu toch nog in 34 meegedaan. En hij zegt, ik kom door alle keuringen. Dus dat is geen probleem. Nee. Het is net, ja, je moet er wel echt extra aandacht aan besteden met warming up en dat soort dingen. Maar geen belemmering, zegt hij.
Maar die kan natuurlijk in de top 7 van Italië natuurlijk.
Ja, die wordt toch wel opgepikt, mag ik aannemen, door een club.
Ja,
zeker in Italië ben je nog jong.
Ja.
En toen zag ik De Ligt voorbij komen. Die zei, ik word een beetje gek van al die vragen over mijn toekomst. Volgens mij is de transferperiode nog niet geopend. Toen dacht ik, nou, volgens mij is iedereen al aan het onderhandelen. Dus volgens mij speelt er wel degelijk wat.
Zijn eigen schuld, hè? Ja. Had ook net als Frenkie de Jong al lang en breed ergens kunnen tekenen. Ja. Het gaat er toch van komen. Dus ja, je creëert het zelf ook een beetje.
Gewoon maar... Hè?
Ja, het is toch de vraag. Ik bedoel, allemaal weten we, hij gaat, maar hij gaat maar steeds niet. Nee. Dus wat hoe komt dat nou? Zit dat op de achtergrond? Zit het bij de zaak?
Wat speelt hier? Maar is dat, Mino kan natuurlijk niet meer zaken doen met hem, Mino Raiola. Die kan niet
op de foto, nee. Dat is waar.
Dus Fortes Rodriguez moet op de foto.
Ja, en uiteindelijk kan die alles wel regelen natuurlijk. Maar het gekke is, er is geen club natuurlijk die nog twijfelt. Dat heb je ook nog wel eens. Een club misschien denkt, ja.
Maar United zou dan afgezegd zijn? Dat
was toch voor het spel?
Ja.
Of voor de prijs? Ja, United, daar ga je nu als ambitieuze speler gewoon dan niet naartoe. Dat is gewoon te moeilijk nu.
Ja.
Ja.
Ja, zeker als zo'n jonge speler, nee. Ja, hij kan kiezen. Alleen, ja, we hebben het laatst over gehad. De clubs weten wat ze moeten betalen. Dus het is vreemd dat het nog steeds niet is.
Dat is toch apart inderdaad, dat zo boven de markt blijft hangen.
Ja.
Dat nou juist dat een van de transfers is samen met Frenkie de Jong.
Nu zouden wij eigenlijk moeten vertellen waarom dat is. Ja. Maar we weten het niet.
Nee, in deze niet.
Nee, het is ook heel gesloten rond hem.
Hij weet ook niet anders, hè, Etienne?
Nou, ik heb jullie toch wel redelijk als alwetende hier zitten, toch?
Nee. Zo heb je ons gepromoot.
Ja, dit is ook wat. De podcast staat hier ook erbij.
Dat moet ik de meeste teleurstellen. Er zijn ook momenten dat we het ook even niet meer weten.
Dat het even niet meer weten. Nee. We weten volgens mij wel één ding zeker. Dat Koeman en Barcelona toch uitgesloten is op de een of andere manier.
Ja, nou ja. Op dit moment is dat echt geen thema.
Nee.
En je kunt er van alles van maken. Maar A, er is geen vacature. Dat lijkt me ook wel vrij relevant. Maar B ook. Ja,
hij is een beetje geïrriteerd.
Ja, toch wel. Want kijk, wat ik ervan begrijp is waarom hij vorige week daar het antwoord gaf dat hij gaf. Van, het zou het makkelijkste zijn om te zeggen. Wat ik altijd zeg, van ik verbind me aan Oranje, maar dat doe ik nu even niet. Dat toch echt ook voortkwam uit gewoon irritatie. Hij zat daar voor het Nederlands elftal. Hij had bij wijze van spreken, was erop voorbereid dat de eerste vraag over waarom geen Bas Dost, ik zeg maar wat. Of Strootman, van ja, waarom Strootman? En dan komt er zo'n vraag over Barcelona, waar op dat moment, denk ik, hij zelf ook al lang wist dat Valverde nu niet eruit zou gaan. Want dat soort trainer die.
Dat
horen zij. Dat weten zij beter dan wie dan ook. Dus dat irriteerde hem gewoon. En Ja, kijk, het blijft wel het voetbal, dus hangen ons er niet aan op.
Nee.
Als hij in november alsnog voor de keus komt te staan, want dat kan natuurlijk. Maar er moet toch echt wel wat gebeuren om hem nu uit dit project van Oranje te trekken. Want hij heeft zijn spelers gezegd, joh, we moeten weer trots zijn om voor Oranje te spelen. Hij is echt die groep aan het vormen. Hij geeft zelf ook het voorbeeld van hoe je er dus in moet staan. Geen afzeggingen. Ja, dan kun je toch niet zomaar ineens wegstappen. Nee. Dat zal toch... Dus ik denk dat hier... En de afweging. Er valt ook bij Oranje wat te winnen. Hè? De komende twee...
Weken.
Nee, de komende jaren. Ja. Misschien nog wel meer. Dus,
ja. Ja, deze groep zit wel goed in elkaar. Toch?
Nou ja, goed, alleen voorin. Hè. Voorin, we hebben nog geen aanvaller bij een van de top 8 clubs van Europa. En dat moet wel veranderen in de komende anderhalf jaar.
Ja. En dat zou dan, op wie moeten onze pijlen richten dan, Mikos? Wat denk jij? Bergwijn?
Ja, bijvoorbeeld. Of,
Promes die Sevilla echt op sleeptouw neemt. Hè? Zoals hij het in Rusland deed, na een jaartje wennen.
Ja, ja en Depay. Memphis Depay, ja, dat is... Dat is ook nog steeds toch een beetje een raadsel van hoe moet je die nou inschatten. Hè?
Maar het zijn allemaal wel jongens die snel zijn. Die je heel goed kan benutten in de counter, hè, in de tegenaanval. Dan heb je er profijt van. Maar je hebt geen kapstok waar je je elftal op kan bouwen.
Soms wel. Tegen Frankrijk lukte dat bijvoorbeeld wel.
Ja.
Memphis is zo vrij in het spel bij Oranje dat hij dat wel aankan.
Er gaat iemand met koffers voorbij op dit moment.
Een rolkoffertje.
Precies drie.
dus het kan wel. Ja, veel clubs spelen op die tegenaanval. Kijk, Frankrijk is er wereldkampioen mee geworden.
Ja.
Dus toch liever een beetje inzakken, de ruimtes creëren en dan met wat sneller eruit komen. Maar een echte speler waar we, zoals dat vroeger was, hè, in de jaren 90, dus het inspelen van de spits en dan de mensen eromheen bewegen, dat zie je ook niet zoveel meer in het voetbal, maar dat hebben wij niet meer.
Jongens, één ding. Want vandaag was Louis van Gaal te gast bij de tafel van Kees.
Zat ik in het vliegtuig.
Dus zat jij in het vliegtuig. Maar toen jij in het vliegtuig zat, had Louis nog een uitspraak over Frenkie de Jong en de keuze voor Barcelona. Dat klonk zo.
Nou, ik denk dat hij het daar heel moeilijk krijgt. Niet alleen vanwege misschien een andere rol. Maar hij moet eerst die spelers daar eruit spelen. En dan heeft hij wel geluk eraan dat Barcelona in de halve finale is uitgeschakeld. Want dan is de status ook anders.
Ja.
En ook van die spelers zijn anders. Maar ik vind het ook een geweldige speler. En ik denk dat hij ook nog wat kan bijdragen bij Barcelona. Maar ik vind Rakitic ook een geweldige speler. Dus, en Vidal heb ik willen kopen bij Manchester United. Dus, en dat is dan 5 jaar terug.
Dit is de quote van Louis van Gaal. Die gewoon zegt, hij krijgt gewoon heel moeilijk om in die basis te staan. Mee eens?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee. Ik denk dat... we hebben het ook over Arthur hier. Nou, maar hebben we die dan gezien dit hele seizoen? Barcelona heeft spelers die er al jaren lopen. Maar het is ook zo dat bij Barcelona, als Messi niet meedoet, is het ook geen machine. Ze hebben echt wel behoefte aan frisheid. En als je Frenkie de Jong in het Nederlands elftal hebt zien spelen. Het is een speler die zich altijd in het team speelt. Hij heeft in de Champions League geweldig gespeeld. Dus daar komt geen jongen die zijn beste wedstrijden tegen Emmen en NEC heeft gespeeld. Die heeft hij gespeeld tegen Real Madrid, tegen Juventus. Dus ik denk dat ik zou de grote meester niet zomaar tegenspreken.
Nou, in dit geval doe je dat wel.
In dit geval wel,
ja. En spreek je de grote meester ook tegen, Maarten? Ja,
nou, in zekere zin ook wel. Want mij lijkt het juist een voordeel voor Frenkie de Jong dat Barcelona nu de Champions League niet heeft gewonnen.
Ja, dat zegt Van Gaal zelf ook, hè? Hij heeft een voordeel. Ze hebben die Champions League niet gewonnen.
Dus die roep om vernieuwing, die komt er wel. En ja, kijk, hij is bij uitstek zo'n speler die... Interessant wordt de eerste 2-3 weken training. Als de Rakitic en ook Messi, als die merken dat ze makkelijker kunnen voetballen omdat Frenkie de Jong achter ze staat, dan is hij meteen geaccepteerd en dan is hij vertrokken daar, zeg maar. In de zin van dan is de trein gaan rijden.
Ja.
Dus dat de eerste indruk van hem, dat wordt echt wel een belangrijke.
Maar hij oogt, als we de beelden ook zien die we nu maken tijdens de trainingen, hij oogt ook wel heel ontspannen. Het is natuurlijk ook een liefhebber. Dus het lijkt me niet dat hij heel erg dan ondergaat aan die druk.
Nee, nou ja, dat is ook zo'n jongen die...
Wel, die wel minder speelde toen die foto's waren gemaakt van hem.
Ja.
Hè, met Paris Saint-Germain in Amsterdam. Toen leek hij er toch achteraf wel een beetje last van te hebben. Maar, ja,
maar toen eenmaal het moment daar was dat hij getekend had, leek ook wel iets van hem af te vallen en ging hij ook weer beter voetballen.
Weer beter spelen, ja. Ja. Ja, hij, kijk, het gaat bij hem natuurlijk zo makkelijk. Dus het is ook zo, als je in een wat mindere fase zit, maar je hebt zo'n geweldige techniek, dan, ja, dan kom je er vanzelf alweer een beetje in. En als je het altijd maar van het... Het rouwen en knotsen moet hebben, ja, dat kan natuurlijk ook wel eens tegen gaan zitten een periode lang. En dat geloof ik bij hem niet zo in. Bovendien, dit is bij uitstek natuurlijk een ploeg die de bal lekker rond laat gaan. Ja, daar is hij geknipt voor natuurlijk. Het is wel wat Maarten zegt. Kijk, als je gelijk je topspelers voor je wint, ja, dan is je start natuurlijk goed. Maar het is ook geen schande als die jongen eventjes de tijd nodig heeft om erin te groeien. Maar ik denk dat hij niet zoveel tijd nodig heeft.
Nee. We zijn natuurlijk voor Nederland zelf al de Nations League. Die bokaal die we dan voor het eerst gaan zien als er zometeen de finale gespeeld wordt.
Weet je hoe die eruit ziet?
Ja, ik heb de cover even nog opgehaald van Twitter. Ik heb even goed gekeken hoe die eruit zag. Ja. Maar hoe was de indruk van jou, Maarten, van Nederland zelf tot nu toe? Van die anderhalve training die je hebt kunnen zien?
Ja, wat we ervan zagen is eigenlijk het beeld wat je steeds ziet. Ze gaan als de brandweer. Het is hier ongeveer om 9 uur 's morgens al 35 graden.
Ja.
Maar dat,
ze trainen om 11:30.
Ja, ook wel een dingetje. Ze trainen om 11:30. Terwijl je echt zou denken, gaan 9 uur trainen. Want om 11:30 dan verbrand je leven. Koeman liep met twee... wij spreken met twee zonnebrandflessen het veld op. Dus... Maar ja, je ziet er gewoon aan af dat het zijn nog twee wedstrijden. Donny van der Beek zei ook, ik heb zo'n lekker seizoen gehad. Nog twee wedstrijden, dan sluiten we het ook hartstikke mooi af. Nou, die ambitie zie je erin terug.
Ja, en dan toch als eerste die Nations League omhoog kunnen houden. Hè?
Zo is het. Dat voor altijd.
Voor altijd staan we toch maar weer in de boeken, toch?
Voor die andere tijden sport over 15 jaar.
Ja, precies. Dan hebben we toch weer verhaal.
Jij was al bij de voorbereiding. Ja, ja, 4-0 tegen Engeland en 6-0 tegen Portugal.
Dan moet je uitgebreid even vertellen hoe dat toen was en hoe dat ging.
Ja.
En hoe Oranje er toen voor stond. Hè? En hoe Virgil van Dijk later binnenkwam samen met Jorginho Wijnaldum. Komen we morgenavond in het trainingskamp, hè?
Ja.
Die hebben eerst nog de rondrit en morgenavond erbij. Goed, mannen. Dank voor vandaag. De volgende podcast zal plaatsvinden na die wedstrijd. Hè? Die Nederland speelt op 6 juni. Eens kijken hoe het dan ervoor staat. En wat de reacties zijn van het Nederlands elftal op weg naar de Nations League. Nederland-Engeland. Dank en vergeet je vooral niet te abonneren op de AD Voetbal Podcast via de diverse kanalen.